Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1.
Hallo, ik ben Eva Kusters.
En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
Wat is waar en wat is hun verzinsel?
Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
Op zoek naar
de bokkenrijders.
Je luistert naar aflevering 2 van de podcast Bokkenrijders. En even kort terug naar waar we gebleven zijn.
We begonnen in het donker, we liepen door het landschap en we doken de geschiedenis in.
Maar er bleef ook iets liggen. Namelijk, wie werden er gehoord en wie niet? In deze aflevering kijken we daarom naar de rol van vrouwen in het verhaal van bokkenrijders.
En daarvoor gaan we nog een keer terug naar Kasteel Terborg in het Zuid-Limburgse Schinnen. Eva snijdt het thema aan bij bokkenrijderskenner Frits Schoonbrood.
Waren er ook vrouwelijke bokkenrijders in die tijd?
Ja, die waren er. Ze hebben dus echt meegedaan aan inbraken. Geertruid Bos bijvoorbeeld, maar ook in Herzogenrath.
En wie is Geertruid Bos?
Zij heeft ook mee ingebroken. In diverse inbraken deelgenomen. Mm-hmm. En zij is dus later ook veroordeeld. Maar wat je dus vaak ziet met vrouwen, is dat ze niet naar het galgenveld vervoerd werden, maar ze werden gebrandmerkt. Zoals ze het vroeger met vee deden, hè, dus een brandmerkteken op de huid. En daar werden ze verbannen. En als ze dan terugkwamen, dan werd gezegd van, dan ga je naar het galgenveld.
En waarom deden ze dat dan? Waarom deden ze vrouwen verbannen en niet meteen folteren?
Dat vind je eigenlijk in de actes niet terug. Ze hadden misschien toch wat meer compassie met vrouwen. Als we het hebben over Pons, een dochter van Matthijs Pons. Die is ook op een gegeven moment opgepakt. Die is op Kasteel Hoensbroek in de kerken terechtgekomen.
En hoe oud was ze dan ongeveer?
Was begin 20. En zij is dus, hetzelfde als in de heksenprocessen, levend verbrand.
Zo.
Ja.
Oké, maar we willen dit niet alleen maar vanuit één perspectief bekijken. Dus ik denk dat we op zoek moeten om met iemand te gaan praten die hier echt onderzoek naar doet. Dus ik ben een beetje gaan zoeken, links en rechts. En dat moest natuurlijk wel een vrouw zijn. Want met mannen over vrouwenrollen praten, dat is echt verleden tijd. En nu heb ik iemand gevonden die ons denk ik wel kan helpen.
Ja, en dat is Catharina Scholtens. En Catharina, die ken ik van het Bokkenrijdersgenootschap. Daar is ze lid van. Ik ontmoette haar bij het uitroepen van de stad Landgraaf als Bokkenrijdersgemeenschap.
We spreken af met Catharina bij Rolduc. Een plek die zelf ook onderdeel is van het bokkenrijdersverhaal. Nu op de grens van Limburg en Duitsland, maar in de bokkenrijderstijd bestond Limburg zoals we dat nu kennen nog helemaal niet. Ik ga ervan uit dat Catharina ons verder kan helpen bij onze zoektocht naar de rol van de vrouw. Het veel te vaak vergeten perspectief. Catharina, we lopen nu over Rolduc. Waarom zijn we hier?
Ja, omdat we dadelijk iets gaan vertellen over de bokkenrijders. En de bokkenrijders die zijn dus ook op Rolduc geweest.
En de bokkenrijders, dat waren dan mannen of vrouwen?
Nou, hier weten we eigenlijk niet precies of er vrouwen bij zijn geweest. We weten wel dat het mannen waren, dat er zelfs een werknemer van Rolduc geweest is, die natuurlijk perfect de weg wist.
Oké, en wat kwamen ze doen hier op Rolduc?
Ja, ze wilden dus natuurlijk de kerk kijken, de kelken, het zilverwerk, het linnengoed. Want de geestelijkheid heeft natuurlijk hier ook wel behoorlijk wat aan kerkelijk spul gehad.
En is dat gelukt destijds?
Ze zijn ingebroken, maar helaas, ze hebben niets kunnen stelen behalve een paar linnen tafelkleden. En onlangs hebben we dus een opgraving gedaan in de tuin met zo'n metaaldetector. En daar vonden we dus een stuk van een mes uit de handvat. En dat was puur zilver. En dat bestek hebben wij nog hier, dus wij vermoeden dat ze bij de vlucht een gedeelte van de buit weer verloren hebben, want achter Rolduc is het bos, en dat ze dat daar verloren hebben, dat een deel van de bokkenrijdersbende moet zijn geweest.
Ah,
begrijpelijk. En jij doet onderzoek naar dit alles, of hoe kom je aan al deze kennis, vraag ik me af.
Nou, ik ben dus in het bokkenrijdersgenootschap, in het bestuur. En ik ben dus de penningmeester van de bokkenrijders, mute of werkelijkheid. Doordat ik hier zeg maar ook de voorzitter van de grondleiders ben, ga je in de geschiedenis verdiepen. En van het een komt het ander.
En is dat een mannelijke wereld, die wereld van mensen die onderzoek doen? Of zijn er ook genoeg vrouwen die dit doen?
Nou, er zijn ook vrouwen die onderzoek doen. Al moet ik wel toegeven dat wij bij het bokkenrijdersgenootschap en ook bij mute of werkelijkheid, ben ik de enige vrouw.
Van de prachtige, maar ook tochtige binnenplaats van het Roldu-complex verhuizen Catharina en Eva naar binnen om daar hun gesprek verder te voeren.
Hoe ben je gekomen bij de bokkenrijders? Waarom fascineert jij dat?
Ja, hier denk ik door Rolduc. Doordat je met de geschiedenis bezig was. Ik geef ook lezingen, schrijf dus artikelen en werd dus gevraagd of ik geen zin had om bij het bokkenrijdersgenootschap te komen.
Alles wat ik lees gaat over mannen. Dus mannen die gefolterd zijn, mannen die ergens een roof hebben gepleegd. Waar was de vrouw in de tijd van de bokkenrijders?
De vrouw van de bokkenrijders was thuis, was degene die van de overvallen wist, was degene die vaak op de uitkijk stond, was ook degene die zich als man verkleedde en ook meeging om die stallen te plegen. Maar ze werden ook net zo gefolterd als de mannen als ze gepakt werden.
Zo'n avond dat de bokkenrijders dan op pad gingen, dan stel ik mij zo voor, dat gebeurde altijd in de avond of in de nacht, hè? Op het nachtelijk uur, dat het in elk geval donker genoeg was. Hoe ging dat eraan toe? Die vrouwen die verkleedden zich dus als man, die maakten zich ook zwart in het gezicht om zo min mogelijk op te vallen. En toen, wat gebeurde er?
Nou, er werd dus afgesproken waar ze zich zouden treffen. In de nacht gingen ze dan bijvoorbeeld bij de rijke boer Johannes Vrijns uit Badenberg. Die krijgt dan in januari 1741 bezoek van die bokkenrijders. En Johannes Doeve uit Kerkrade, die is gehuwd met Anna Barbara Pennaerts, een dochter van die beruchte bokkenrijder Johannes Pennaerts en zijn vrouw Gertrudis Duitsenberg. Die breken dus in, die vrouwen helpen om een gat in de deur of in de muur, want het waren ja vakwerkhuizen. Dan werd er een ladder geplaatst, door een raam konden ze dan degene die het kleinste, het dunste was ja meestal de vrouw, die kon daardoor naar binnen, kon de deur openmaken. Nou, als het gezin bleef slapen, was er niets aan de hand. Maar als die wakker werden, ja, dan werden die ook wel eens ja, vermeubeld, hè, of kregen een paar rake klappen, werden vastgebonden. Dus er werd ook vaak wel eens gevraagd, als ze niet meteen zegden, waar is die buit, dat ze dan ook wel eens mishandeld werden.
Eigenlijk al gefolterd werden op de plek.
Ja, maar niet gefolterd zoals je dus zeg maar in de kastelen gefolterd werd. Maar door een slag in het gezicht of op de benen. En nou, ze hebben ook wel ergere dingen gedaan. Maar ja, ik denk, het werd in ieder geval gedaan. Nou, dan hadden ze de buit. Dan gingen ze weer terug naar hun eigen huis. Of in het bos, daar bleven ze dan. Dan werd dus de buit verdeeld. Want je moest ook natuurlijk netjes delen met elkaar.
En wat was dan bijvoorbeeld de buit?
Dat was sieraden, geld, linnen, etenswaren. Ja, dus als je een boerderij had, werd er ook etenswaren. Brandewijn, dus alcohol. Ja, want dat werd ook, alles wat maar bruikbaar werd, dat werd gestolen.
Dus waarom er misschien niet veel over vrouwen geschreven staat, is omdat ze zich vaak voordeden als man.
Ja, dat denk ik, want ze deden zich goed gezicht zwart maken. Dus dat je een beetje onherkenbaar was. En de mannenkleding, omdat er toch vanuit gegaan wordt dat het overwegend mannen waren die de inbraak pleegden.
En is dat dan ook terug te vinden dat het echt zo was, dat die vrouwen meededen?
Ja, dat is terug te vinden in de literatuur. Daar worden dus verschillende namen worden daar genoemd van vrouwen die dus meededen aan diefstallen en ook gefolterd en veroordeeld werden.
En ook gefolterd werden, dus er waren geen aparte folterwerktuigen voor vrouwen?
Eigenlijk dezelfde als de mannen hadden. Je had wel voor de vrouwen, net zoals bij de heksenprocessen, de spin, zo noemen ze dat apparaat, wat je uit elkaar kon trekken. En er zitten allemaal van die kleine puntjes aan. Wat dan een dikkere lichaamsdelen dichtgeslagen werd. Waardoor je hele kleine wondjes had. Wat natuurlijk een probleem was in de damalige tijd, onhygiënisch.
Oh my god. En als je dan alles had bekend, mocht je dan naar huis?
Nee, dan mocht je niet naar huis. Dan werd je dus in de kerker opgesloten. Ja, water en brood. Hè? Dat was dan wat ze zeggen dat ze te eten en te drinken kregen. Als je naar Borgerode gaat kijken, zit je met 15 mensen in een heel kleine ruimte. Wat stro op de grond. Waar je dan ook je behoeftes mocht doen. Want je kon er niet uit. En een paar meter verder hoor jij ze schreeuwen. Want daar werden ze gefolterd. Dus vaak was al, voordat jij in die folterkamer kwam, zei je al dat je het gedaan had. Maar dat was niet voldoende. Je werd toch gefolterd. De duimschroeven, de beenschroef, het Spaanse paard, de wipgallig. Ja, allemaal van die vreselijke dingen waarvan ik denk, hoe bedenk je het? Er werd ook gevraagd, ken jij die? Ken je Pietje? Ken je Jantje? Er werd eerst gezegd, nee, die ken ik niet. Ben je bij die overval geweest? Nee, daar ben ik niet bij geweest. Ja, dan werd die schroef weer wat meer aangedraaid. Ja, totdat jij dan zegt, ja, ik ben erbij geweest. Want het waren ja eigenlijk ook onterechte bekentenissen die de Raad Gerecht ja naderhand gebruikt heeft om zich te kunnen rechtvaardigen dat zij die mensen zo gefolterd hebben.
En waren er ook kinderen die wel eens meededen?
Er waren ook kinderen die meededen. Er waren ook kinderen die werden gevangen gezet. Er werden ook kinderen gefolterd en er werden ook kinderen opgehangen. Maar dat was niet zo vaak als dat het mannen en vrouwen waren. Mannen waren natuurlijk de hoofdzaak.
En waarom deden die vrouwen zich dan voor als mannen?
Omdat ze toch wilden ondersteunen. En vaak deden de vrouwen ook, als ze in de gevangenis zaten, verzwegen ze dat ze gehuwd waren. Want er waren ook jonge vrouwen bij. Hè, vaak 18 jaar of 28 jaar. En van kinderen verwacht je eigenlijk niet dat ze aan zoiets meedoen.
Dus die vrouwen die werden ook ondervraagd en daarna dus ook gefolterd. Wat gebeurde er daarna met die vrouwen?
Als de vrouwen dus ondervraagd werden en gefolterd werden, werden ze weer opnieuw in de kerker opgesloten. Het is ja zo dat je volgens de Carolina, volgens de Carolina, de wet van Karel de Vijfde. En daar geeft het bepaalde artikelen waar dat die wet zegt, je bent pas schuldig als je schuld bewezen is. Maar doordat die vrouwen steeds ondervraagd werden, gefolterd werden, schuld bekenden wat ze niet gedaan hadden om van die pijn af te komen, werden ze ook vaker meermaals per dag of dagen achter elkaar gefolterd. Wat je eigenlijk niet mocht.
En wat gebeurde er dan na die foltering als ze bekend hadden? Werden ze dan vrijgelaten of werden ze dan weer opgesloten?
Nou, vaak was het zo dat ze echt terechtgesteld werden, dus aan de galg. Er zijn ook vrouwen geweest die onthoofd werden. En het kan ook gebeuren dat ze dus zeg maar vrijgelaten werden, omdat iemand anders dan bewezen had dat die vrouw niet bij die overval aanwezig is geweest. Maar dat gebeurde toch vrij zelden. Of dat ze dus gebrandmerkt werden. Dan wisten ze dat ze al een keer veroordeeld waren, maar er nog gelukkig van af zijn gekomen. Of ze werden uit de stad verwezen en mochten niet meer terugkomen. Bij de rechtspraak waren dus echt alleen maar mannen. En dat was allemaal familie onder elkaar.
Mensen met veel geld en macht?
Ja, heel veel geld en macht. Want als je gaat kijken naar Poik, die heeft een heel mooi kasteel. Erenstein, dat waren vroeger, was dat zijn eigendom. Kijk naar de abt van Rolduc, die was heer en meester van Kerkrade. Dus die hadden allemaal heel veel macht.
En die macht die zij hadden, was het soms ook zo dat die macht wel eens misbruikt werd richting de bokkenrijders?
Ja, in mijn ogen werd die altijd misbruikt, omdat je gefolterd werd. En je had geen keus. Je kon zeggen meteen wat hij wilde weten. Dan had je geluk dat je niet zo zwaar op tortuur ging. En anders, dan had je het nakijken, want je werd veroordeeld.
Hoeveel mensen zijn er onschuldig veroordeeld, denk je?
Nou, we weten dat er van de 1800 waarvan wij procesactes hebben doorgenomen, 1200 in de gevangenis zijn gekomen. En van die 1200 zijn iets meer dan 600 mensen in nog geen 30 jaar tijd veroordeeld en geëxecuteerd.
Ja, en dan weten we nog niet hoeveel mensen dan echt iets hadden gedaan.
Nee, dat weten we niet, omdat de folter, dat was niet de waarheid. Want er waren ook heel veel die echt onschuldig waren, maar gewoon bekenden door die folter.
Dus van eerlijke rechtspraak was nooit sprake?
Nee, dat was geen eerlijke rechtspraak. De vrouwen waren sowieso, omdat natuurrampen, werd een kind geboren. De vrouw was de voetvrouwster. Stierf dat kind, dan was jij de schuld. Dan was je als vrouw, was je de heks. Jij was de schuldige.
Waardoor is er een einde gekomen aan die folteringen met die bokkenrijders?
Nou, ik denk dat het gekomen is doordat de Fransen hier binnen zijn gevallen, de Franse Revolutie. Toen werden er allerlei wetten ingevoerd. Dus iedereen krijgt dan ook een achternaam. Dan hebben we het over Napoleon, de Fransen. En die maken eigenlijk een einde aan de foltering en de vervolging van de bokkenrijders. Door het invoeren van de wetten en dat je dus ook de kans kreeg om je goed te kunnen verdedigen.
En dat was voor 1200 mensen dus eigenlijk al te laat?
Dat was het zeker te laat, zeker voor die 600, meer dan 600, waarvan ik denk dat toch wel driekwart onschuldig veroordeeld is door die foltering. Gewoon bekennen als gewoon je het niet gedaan had.
Ik vroeg me af, zijn er ook vrouwen die als held de boeken in zijn gegaan? Dus zijn er vrouwen waarover geschreven staat in de geschriften van toen?
Ja, er is één vrouw, Geertruid Bos. Die kwam uit Heek. Ze is 3 jaar in de gevangenis geweest. En ze was een breidster. Ze heeft diefstallen gepleegd, maar ze wist niets bijvoorbeeld van de goddeloze eed. Want een bokrijder moest een eed afleggen, wilde je tot de bende behoorde. Had je die eed niet afgelegd, was je ook geen bokkenrijders in de wet van hun. Maar zij werd verraden door Lambert Akkermans. Die heeft haar beschuldigd tot ze tot de bende behoorde. En als je beschuldigd werd, dan werd je opgepakt. Dan werd je gefolterd en dan gaat dat wieletje weer draaien. Dan zeg jij wat hij wilt horen, dat ze maar ophoren met jou te folteren.
Dus je was altijd de zaak als je naam werd genoemd?
Ja, je was altijd de sigaar, zoals ze dat vaak zeggen. Of je nou schuldig was of niet.
Wat kunnen we nu, anno 2026, leren van de bokkenrijders van toen?
Ja, ik vind het best wel een moeilijke vraag om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat je ervan leert dat je niet moet stelen. Dat je respect moet hebben voor je medemens. En dat je niet iemand zomaar kan beschuldigen van iets dat hij gedaan heeft. Want dat was vroeger het fact. Je werd beschuldigd en je was helemaal niet erbij of je had het helemaal niet gedaan. En dat kan nu niet meer. Want je hebt altijd een advocaat naast je. Of je nu geld hebt of niet, een verdediger heb je. En die kans hadden ze vroeger niet. Ik denk dat ze de mensen best intelligent geweest zijn. Vooral vrouwen vind ik sowieso vaak intelligenter als mannen. Als je dat mag zeggen. Wij zijn eigenlijk vindingrijker. Ik denk dat wij een groter inzicht hebben, het overzicht hebben van iets wat je wilt gaan doen.
Zou jij een goede bokkenrijdersvrouw zijn geweest?
Ik denk het wel. Ik denk dat ik zeker wel wist hoe ik moest gaan inbreken. En ook zeker wist hoe ik daar achteruit weer kwam zonder dat ik gepakt werd. Dat denk ik wel, ja. Het is best spannend.
Een Een hele aflevering gewijd aan de rol van vrouwen in de geschiedenis van de bokkenrijders. Een perspectief dat te vaak onderbelicht blijft, zoals zo vaak in de geschiedenis. Maar dan rijst bij mij ook nog de vraag, hoe weten we dit allemaal?
Ja, wie heeft dit verhaal opgeschreven en wat is er onderweg veranderd?
Nou, in aflevering 3 van deze serie duiken we daarom in het werk van Jean Inneme. Muzikant, producer en bokkenrijderskenner. En we gingen die nacht in Landgraaf, weet je nog wel, uit aflevering 1, op zoek naar een plek die samenhangt met ons onderwerp. We zochten toen ook weer midden in de nacht naar de galgenboom. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.